Een hele goedemorgen allemaal. Ja. Fijn om elkaar weer te zien, elkaar weer te ontmoeten op deze zondagmorgen. Alle gasten die hier zijn, van harte welkom. Ook mensen die thuis met ons meekijken, van harte welkom. En Marina, ik weet niet of je kijkt. We hebben gehoord dat je weer thuis bent, dat je thuis mag aansterken. En daarom zijn de bloemen van vandaag, van vanochtend, zijn voor jou. We hopen je snel weer te kunnen ontmoeten hier. Vanochtend zal dominee Zwart bij ons voorgaan uit Zwolle. U ook van harte welkom. We zijn ook blij om te kunnen zeggen dat Jasper Spithoff belijdenis af wil leggen van zijn geloof. En we geven hem daarvoor van harte de gelegenheid. En we gaan er ook bij vanuit dat jullie daarmee in kunnen stemmen. En dat zal zijn, Jasper, volgende week, zondag, als het goed op 19 januari, in de ochtenddienst. We zullen volgende week ook het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Dan bent u daarvan op de hoogte en dan kunt u zich daar ook op voorbereiden. Er zijn natuurlijk ook collectes vandaag. De eerste is voor de eredienst. De tweede is voor Dorcas. Daar zal straks een filmpje van getoond worden, hoe Dorcas hulp verleent aan mensen die dat ook echt nodig hebben. U kunt uw gaven geven in collectezakken achter in de kerk, via de app, Skippio, worden QR-codes geprojecteerd, dus gelegenheid genoeg. Ja, we kunnen ook zien dat de boekenkast achter in de kerk aardig gevuld raakt. Er zijn nog twee vakken die zijn er nog wat leeg. En het zijn boeken voor kinderen, voor jongeren, ja, voor de kleineren onder ons. Dus als je nog thuis daarvoor wat boekjes heeft die ook in de boekenkast kunnen, ook van harte aanbevolen. Straks gaan we elkaar weer ontmoeten. Met koffie, thee, ranja kunnen we napraten, kunnen we bijpraten met elkaar. Ook daarvoor van harte uitgenodigd. Jullie kunnen ook een spelletje doen boven in de soos, als je daar zin in hebt. Ook van harte welkom. En dan mag ik u namens de kerkenraad een fijne en goede en gezegende dienst toewensen. En mag ik dominee Zwart uitnodigen om voor te gaan.
Broeders en zusters, laten we na votum en zegengroet gaan zingen van Psalm 34, het eerste en het tweede vers. Zullen de diensten staande beginnen? Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Laten we gaan luisteren naar de wet van de Heer. De wet van de vrijheid die God aan zijn volk heeft gegeven nadat hij het bevrijd had uit de slavernij. En in aansluiting daarop gaan we zingen opwekking 461, Mijn Jezus, mijn Redder. God sprak deze woorden, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer daarom naast mij geen andere goden. Maak ook geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Knie er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij liefhebben en noemelijk gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort.
Thank you.
Zullen we dan samen gaan bidden? Almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, danken u dat u ook onze Vader wilt zijn. En dat wij u mogen loven en prijzen hier in deze dienst. Danken u dat we u mogen kennen, dat u naar ons toe bent gekomen met uw liefde, met uw woord, waarmee u ons elke keer weer wilt overtuigen van het goede dat u met ons voor hebt. Danken u dat we dat hier met elkaar mogen vieren. En we willen u ook vragen om uw zegen over deze kerkdienst. Wilt u ons niet aanzien in onze zonden? We zijn allemaal zondige mensen zoals we hier bij elkaar zijn. We hebben allemaal te maken met gebrek in ons leven en tekorten. Wilt u ze ons vergeven? Wilt u nieuwe mensen van ons maken? Wilt u daarom ook met uw Heilige Geest aanwezig zijn hier in deze kerkdienst? En met uw Geest werken in ons hart en in ons leven. Wij bidden u om ontferming. Wij bidden u om ontferming over heel uw volk, over ons, maar zeker ook over uw kinderen elders in de wereld. Want hoeveel daarvan worden er niet vervolgd en hebben niet de vrijheid zoals wij die hebben om bij elkaar te komen, om u te loven en te prijzen om alle goede dingen die u geeft. Hoeveel mensen hebben er niet te maken met terreur en met bedreigingen? We horen ervan in Afrika, in Nigeria, worden kerken, worden christenen vervolgd, kerken branden af. In Soedan lijden zoveel kinderen van u honger. En in andere landen in Afrika is hetzelfde aan de hand. Wat een ellende daar. Over het algemeen, christenen in moslimlanden worden opgejaagd en met de dood bedreigd. Wilt u daarin toch een keer brengen? Wilt u geven dat uw woord verkondigd wordt onder alle volken en in alle talen? En geef dat dat verandering mag brengen in de wereld waarin we leven. Wilt u zijn met allen die in nood zijn? Mensen die te maken hebben met oorlog en terreur, mensen die te maken hebben met honger, met ziekte, met eenzaamheid. Ook in onze eigen gemeenschap kan dat het geval zijn. Mensen die last hebben van depressiviteit, materiële noden kennen, rouw dragen. Wilt u hen gedenken? Wilt u in ons leven aanwezig zijn? Altijd weer met uw troost, altijd weer met de Heer Jezus Christus, aan wie wij ons vast mogen houden, omdat hij tot ons is gekomen, voor ons geleden heeft, al onze ziekten, al onze zonden op zich genomen heeft. Wilt u ons altijd weer bepalen bij hem? We bidden u voor de kinderen in de gemeente, wilt u ook hen zegenen als ze straks naar de Bijbelklas gaan, en wilt u hen ook daar opbouwen in het geloof. Want een kostbaar iets is dat. Dat wij leven mogen in een wereld waarin we niet aan onszelf zijn overgelaten, maar waarin we er zeker van mogen zijn dat u er bent, dat u alle dingen regeert, dat u alle dingen in uw hand hebt. Een geloof dat vaak wordt aangevochten, wilt u geven dat we het behouden mogen, dat we het ook overdragen aan onze kinderen. Zie ons zo aan in gedaden op deze morgen. Gedenk ons in uw goedheid, geef ons een goed samen zijn, hoor ons in Jezus' naam. Amen. We hebben een kinderlied. Groot en geweldig heet het. De stemming is gezet voor de kinderen in de Bijbelklas. En wij gaan lezen uit Matteüs Evangelie. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18. En Jan Hulshof gaat dat met ons doen. Het gaat over de wijzen uit het oosten. En dat verplaatst ons misschien een beetje terug naar de kerstsfeer. Maar ja, de wijzen uit het oosten kwamen natuurlijk niet op met kerst aan in Bethlehem. En worden over het algemeen pas in januari herdacht. Hè? Dus het kan nog. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 18.
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar het land. Nadat ze op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, en die zei: maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef maakte zich gereed en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte, waar hij bleef tot de dood van Herodes. Zo moest in vervulling gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: er klinkt een stem in Rama, geween en luid geklaag. Rachel beweent haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.
Een hele opmerkelijke vraag van de magiërs, zoals hier genoemd worden, in Jeruzalem. De vraag naar de koning van de Joden. Zo wordt Jezus eigenlijk nooit genoemd in de Bijbel. Koning van de Joden. Alleen aan het kruis komt dat bordje te hangen. Hier hangt de koning van de Joden. En er blijkt een gezang te zijn dat juist ook aan die koning van de Joden is gewijd, ontdekte ik bij de voorbereiding van deze preek. Gezang 166, de versen 1 en 4, juicht voor de koning van de Joden. uitnodiging waarmee dit lied eindigde, die mag u dus volgende week aanvaarden als u aangaat aan de tafel van onze Heer Jezus Christus. We gaan, even kijken, dit gaat nu goed. Juist. De preek gaat over Matteüs 2, de versen 1 en 2. Er wordt gesproken over de magiërs steeds bij in deze vertaling. Dat klopt ook wel. In die zin dat het oorspronkelijke woord dat hier in het Grieks wordt gebruikt magoi is. Dus dat is hetzelfde woord in feite als ons woord magiërs. Maar toch heeft het een beetje verkeerde indruk. Want ja, als we denken aan magie, dan denken we aan Hans Klok en dergelijke mensen die allerlei bijzondere stunts uithalen. Maar dat waren deze mensen niet. Dus ik hou er toch op dat we... Ik spreek in de preek in ieder geval over de wijzen, geleerde mannen. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. De preek heeft als thema uitgerekend Jezus en gaat dus over de wijzen, zoals u inmiddels begrepen zult hebben. En dan in het bijzonder over de vraag waarmee de wijzen in Jeruzalem aankomen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is. We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Merkwaardig. Waar komen die wijzen vandaan eigenlijk? Uit het oosten, maar wat weet je er verder van? En wat willen ze eigenlijk met die vraag? Hoe komen ze aan die vraag? Hebben ze dat alleen maar ontleend aan een ster die ze gezien hebben ergens aan de hemel? Ja, in ieder geval dat deze mannen die vraag in Jeruzalem stellen, dat is schitterend. Het hele verhaal over deze mannen is natuurlijk een schitterend verhaal. Mannen die uit het Verre Oosten Jeruzalem aankomen, dat verhaal vertellen over die ster, ontvangen worden door koning Herodes. En dan vervolgens op weg gaan naar Bethlehem, daar op hun knieën gaan voor Jezus. Kinderen smullen ervan en ook als je wat ouder geworden bent, blijft het nog altijd een prachtige geschiedenis. Die drie staat overigens nergens dat het er drie waren natuurlijk, kunt er ook wel vijf geweest zijn, die op hun kamelen door het duister van de nacht en door een ster gebracht worden op de plaats van bestemming met hun schitterende geschenken. Hoewel, het verhaal krijgt natuurlijk ook een hele verschrikkelijke wending door die koning Herodes. Wat was dat, een verschrikkelijke man. Toen die wijzen niet terugkwamen uit Bethlehem, stuurde hij zijn soldaten erop af en liet hij de kinderen van Bethlehem afslachten. Wat een ellende, wat een verdriet moet dat geweest zijn voor de ouders, voor broers en zussen, voor grootouders, voor het hele dorp. Vreselijk, niet te beschrijven. De Heer Jezus is daaraan ontsnapt. Zijn ouders zijn naar Egypte gevlucht, hebben hem meegenomen, zodat hij niet vermoord is door die soldaten van Herodes. Dus het prachtige verhaal van de wijze is dus tegelijkertijd gekoppeld aan een verschrikkelijke moordpartij. Waarmee Matteüs je duidelijk maakt dat het leven van de Heer Jezus vanaf het begin, vanaf het moment dat hij geboren werd, gevaar liep. Als je verder gaat lezen in de Bijbel, dan kom je erachter dat toen hij eenmaal begon met optreden, de mensen het ook alweer heel snel op hem voorzien hadden. Bepaalde groepen onder het volk van de Joden hadden uitgesproken hekel aan Jezus. Ondanks het feit dat hij mensen genas, dat hij mensen van het goede voorzag, mensen hielp. Ondanks dat wilden ze hem eigenlijk van het begin af aan ter dood brengen. En dat is na 3,5 jaar ook gebeurd, zoals we allemaal weten. Dus Jezus is dan als kind aan de dood ontsnapt om bewaard te worden voor een nog veel verschrikkelijker lijden, het lijden aan het kruis van Golgotha. En om hem ter dood te kunnen brengen, zochten twee groepen daarom al heel snel contact met elkaar. Dat waren de Farizeeën en de Herodiaden. Farizeeën kennen we wel, denk ik. Dat waren zo op het oog hele vrome mensen die het serieus namen met de wet van de Heer. Toch konden ze Jezus niet uitstaan. Ze vonden dat hij een godslasteraar was, niet de zoon van God, maar de zoon van Beelzebul, de duivel. Maar die Herodianen, die kennen we niet zo goed. Wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen geweest? Dat waren mensen die, zoals de naam al zegt, kozen voor Herodes, als de door God beloofde koning voor Israël. Nu was die Herodes eigenlijk een nakomeling van Esau. Esau en Jacob, de tweeling, die lijnrecht tegenover elkaar stonden als het ging om hun liefde tot God. Jacob is de man die door schade en schande wijs geworden, leerde steeds meer te vertrouwen op God. Hij had echt ontzag voor God. Esau niet. Die deed wat hij zelf wilde en trok zich verder van God niets aan. En van die Esau was Herodes dus een verre nakomeling. Niet de enige nakomeling, was een heel volk, de Edomieten. En die Edomieten waren ook altijd felle vijanden geweest van Israël, het volk van God. Dus Herodes was geen Jood, maar hij deed zich wel altijd als een Jood voor. Hij hield zich aan de Joodse wetten, voor zover het hem uitkwam. En hij had veel geld gestoken in de verbouw van de tempel van Jeruzalem. Hij had die tempel mooier gemaakt dan die ooit geweest was, groter, met veel meer pracht en praal dan ooit in het verleden. De muren van die tempel, die schitterden altijd wit in de zon, prachtig wit marmer, en die waren ook ingelegd met juwelen. Echt mensen vanuit de hele wijde wereld kwamen naar Jeruzalem toe om die tempel te bekijken. Je leest ook op een gegeven moment bij Matthäus en ook bij de andere evangelisten dat Jezus en zijn discipelen de stad uitliepen en dan zeggen de discipelen tegen Jezus: moet je eens kijken, wat een prachtige gebouwen. Het was ook inderdaad indrukwekkend. Mensen hadden nooit zoiets moois gezien als de tempel van Jeruzalem. Dus als je in de Bijbel leest over de Heer Jezus, even opmerking terzijde, over de Heer Jezus in de tempel, dan moet je dat er altijd even bij denken. Hoe fantastisch mooi die tempel was. Dan krijgen die verhalen weer wat meer kleur. Maar er was dus een aantal mensen die zeiden, die Herodes, die mag dan wel ergens familie zijn van Esau, Edomiet, maar een koning zoals hij hebben we nog nooit gehad. Een koning die zo'n mooie tempel gebouwd heeft. En die zoveel voor ons volk heeft gedaan. Hij heeft ook slechte dingen gedaan natuurlijk, maar die tempel maakt alles goed. Je ziet wel dat hij zich bekeerd heeft. En echt één van ons geworden is. Een Jood, een echte Jood. Deze Herodes. Dat is vast de koning die God in het verleden al aan ons beloofd heeft. Nou, vandaag snappen we dat niet waar kon zijn, want de koning komt niet uit het volk van de Edomieten, maar de koning komt uit Israël, uit de stam van Juda, uit het huis van David. Het is aangekondigd door de profeten, Micha, gij, Bethlehem, Efrata, al zijt ge klein en onder de stammen van Juda, uit u zal voortkomen, enzovoort. Maar waarom dachten de mensen dat eigenlijk, dat die Herodes wel eens door God door God beloofde koning zou kunnen zijn? Of laat ik het even wat algemener stellen en daarmee wat duidelijker. Waarom keken de mensen juist in die tijd van de geboorte van de Heer Jezus uit naar de komst van hun redder? Je zult zeggen, ja, dat hebben ze altijd wel gedaan. Ja, maar toch speciaal in die tijd. Want dat is een van de opvallende dingen van het Nieuwe Testament. Mensen leefden in die tijd heel sterk in de verwachting van, en nu moet het gebeuren. Denk maar even aan Simeon en Hanna, twee mensen die Jozef en Maria aan de tempel staan op te wachten. Of denk later aan Johannes de Doper, die optreedt en dan komen de mensen bij hem en dan vragen ze, nou, bent u het nou die komen zou of hebben we nog een ander te verwachten? We zijn er misschien niet zo aan gewend om het Nieuwe Testament zo te lezen, maar ga het maar eens doen. Het Nieuwe Testament lezen vanuit het gezichtspunt en nu gaat het gebeuren. In onze tijd moet die verlosser verschijnen. Het ging toen ook inderdaad gebeuren. En hoe kwamen de mensen daarbij? Daar kwamen ze bij door het lezen van het boek Daniël. In het boek Daniël staat een aantal visioenen. Het eerste deel van het boek is allemaal bekend, Daniël en de leeuwenkuil, etc. Maar dan het laatste deel is een onbekend deel, voor ons onbekend. En dat boek bevat dan een aantal visioenen vanaf hoofdstuk 7. En die visioenen gaan over de toekomst van het volk Israël. En in een van die visioenen krijgt Daniël bezoek van een engel. Engel die we allemaal kennen. Engel Gabriël. Die ook aan Maria verschenen was. En die heeft verteld dat zij de moeder van de Heer Jezus zou worden. Heel opvallend natuurlijk. Dat er een engel is met een naam. Die twee keer voorkomt in de Bijbel. En daardoor vraag je je af. Zouden die twee keer, die twee verschijningen van die engel, wat met elkaar te maken hebben? Zou het niet alleen de tweede keer bij Maria, maar ook de eerste keer bij Daniël, al over de komst van onze grote koning kunnen gaan, over Jezus? En dat is inderdaad het geval. Aan Daniël vertelt Gabriël wanneer de Heere Jezus komt. Hij zegt, en dat lees ik nou even voor uit de herziene Statenvertaling, want als ik het uit de gewone NBV lees, dan raakt u de draad kwijt, en ik ook. Dus uit de herziene Statenvertaling, u, zegt Gabriël, dus dat is Daniël, moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord, oftewel het bevel, uitgaat om het volk Israël te laten terugkeren naar zijn land en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dus het zal niet zijn omdat hij zelf iets verkeerds heeft gedaan of zo. In deze morgen worden een paar tijdsbepalingen gegeven. Het gaat om een periode van 7 weken en een periode van 62 weken. 7 plus 62 weken is bij elkaar opgeteld 69 weken. Dus nog 69 weken, dan komt Messias de vorst. Wat zijn dat voor weken? Want iedereen kan wel begrijpen dat het geen gewone weken zijn. Die 69 weken, dat zijn jaarweken. 1 week, daar bij Daniël, duurt 7 jaar. Dus Gabriël vertelt aan Daniël, het duurt nog 69 jaarweken en dan komt Messias de vorst. Dus vanaf het moment dat het Joodse volk naar het land Israël mag terugkeren, tot de komst van Messias de vorst, is een periode van 69 maal 7 is 483 jaar. En dat wist iedereen in Israël. Mensen kenden namelijk dat boek Daniël heel goed. Waarom ik dat zo zeker weet, kan ik u nu niet uitleggen. Dus moet u me even van me aannemen. Maar iedereen wist het. Of kon het op zijn minst weten. Het is nu de tijd dat die Messias, de vorst, komt. Beetje vreemde naam misschien. Messias de vorst. Maar Messias betekent Christus, gezalfde. En een vorst is een koning. Dus het gaat heel simpel om Gods gezalfde koning. Het gaat om Jezus Christus. Dus Gabriël heeft het precies aangekondigd. Nog 69 jaar weken, nog 483 jaar. En de grote, de God gezalfde koning gaat verscheiden. Dus het volk heeft gerekend. En het leefde inderdaad in die verwachting. Nu gaat het gebeuren. En er was zelfs een man, Simeon, en die had een visioen gekregen van de Heilige Geest. Die had hem verzekerd. Het zal nog tijdens jouw leven gebeuren. Nu komt die Messias. De engel Gabriël komt 2 maal voor in de Bijbel. En brengt in beide gevallen een boodschap die om precies dezelfde man draait. Jezus Christus, de door God gezalfde koning. Dat weten we achteraf natuurlijk, dat hij Jezus Christus heette. Maar de mensen toen moesten dat nog maar zien. Wat is de naam van die man? Wie zal die koning zijn? Mensen stonden op de uitkijk, maar ze hadden geen naam gekregen. En dus dachten veel mensen, nou ja, dan zal het wel Herodes zijn die door Daniël is aangekondigd. Want We hebben nog nooit zo'n machtige koning gehad die een zo'n mooie, die zo'n mooie tempel voor ons heeft gebouwd als hij. Maar of je dus nu wel of niet geloofde dat Herodes die Messias de vorst was, iedereen leefde in het besef dat er in die tijd iemand moest komen om zijn volk redding en bevrijding te brengen. Een koning als ze er nog nooit een hadden gehad. En juist in die tijd komen daar die wijzen uit het oosten de stad binnen met hun vraag: waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Dus je snapt dat iedereen op zijn kop stond van die vraag. De koning van de Joden! Die zou inderdaad in deze tijd gaan verschijnen. Daniel heeft het aangekondigd, Messias de vorst. Dan gaan we een stapje verder. Wie waren die wijzen? Wij weten eigenlijk alleen maar van de wijzen dat ze uit het oosten kwamen. En dat ze een ster hadden zien opkomen. Maar weten we misschien nog iets meer van die wijzen? Ik heb het daar net over Daniel gehad. En Daniel kent iedereen natuurlijk. Daniel in de leeuwenkuil, misschien wel het beste. Een bekendste verhaal over Daniel. Spannend verhaal. Maar alle kinderen kennen het. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer verhalen over Daniel. En een van die verhalen gaat over een droom van koning Nebukadnessar. Hij heeft gedroomd over een schitterend beeld. En dat beeld wordt vermalen door een steen die van een berg afrolt. Komt aan de voet van het beeld terecht en vermaalt heel dat beeld. Nebukadnessar is helemaal in de war van die droom en die roept al zijn droomuitleggers, al zijn wijzen bij elkaar en zij moeten het hem vertellen. Alleen, hij vertelt niet wat hij gedroomd heeft. Dus zijn wijzen moeten er maar naar raden wat die droom is geweest. Nou ja, en dat kon natuurlijk niemand raden. Maar er was er één die het wist. Daniel wist het. Want de Heer had het hem verteld. Daniel gaat naar de koning toe, vertelt de koning wat hij heeft gedroomd en geeft er ook nog eens een uitleg bij. En dan is die koning zo verschrikkelijk onder de indruk van Daniel dat hij het volgende doet. Nou lezen we gewoon weer onze eigen Bijbelvertaling. Toen knielde koning Nebukadnessar neer en boog voor Daniel. En hij beval een offer te bereiden en reukwerk aan hem op te dragen. De koning zei tegen Daniel: het is waar. Uw God is de God van de goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries. En daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. Toen benoemde de koning Daniel in een hoge functie en gaf hem vele grote geschenken. Hij maakte hem heerser over de hele provincie Babel en benoemde hem tot hoofd van alle wijzen van Babylonië. Hoofd van alle wijzen van Babylonië. En dat is Daniel gebleven bij alle machtswisselingen die er vervolgens in Babel plaatsvonden. Dat geeft het boek Daniel ook precies aan. Daniel blijft op zijn post en wordt daar gehandhaafd door alle opvolgende koningen. Zelfs door koning Kores, die de pers, die het op een gegeven moment van Nebukadnessar overneemt. Zelfs die man handhaaft Daniel aan het hof en geeft hem de leiding weer opnieuw over zijn hele rijk, wat de wijzen betreft. Niet alleen wij kennen de verhalen over het uitleggen van die droom over Daniel en de leeuwenkuil en over de terugkeer van het volk van de Joden naar hun eigen land, maar die kenden de wijzen van Babel ook. Want de wijzen hadden hun leven aan Daniel te danken. Nebukadnessar had immers gezegd: van als jullie mij die droom niet kunnen vertellen en uitleggen, zullen jullie allemaal gedood worden. Dus ze kenden Daniel, de man waarin de geest van de goden woonde. De wijzen uit het oosten komen uit die kring van wijze mannen waarvan Daniel eens de allerbelangrijkste is geweest. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen, ja, dat is Daniel zo lang geleden, maar wat wisten ze dan van die Daniel? Nou, dat brengt me tot het laatste punt. De wijzen zeggen, als ze in Jeruzalem aankomen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Een hele opvallende vraag. Er kwamen natuurlijk wel meer vreemdelingen in Jeruzalem aan. Het was een wereldstad en er woonden talloze niet-Joden in Jeruzalem. Dus op zich waren de wijzen in Jeruzalem niks bijzonders. Ze waren iets bijzonders met deze vraag. Zoiets hadden ze in Jeruzalem nog nooit gehoord. Buitenlanders die ineens op de hoogte zijn van de belofte van de koning van de Joden. De stad stond op zijn kop. Ja, dus hoe komen de wijzen nou erbij om te spreken over de koning van de Joden? Dat die koning van de Joden geboren is, dat hebben de wijzen niet uit die ster kunnen lezen. En je kunt naar de sterren kijken en dan kun je van alles bij verzinnen. Sommige kranten of sommige tijdschriften staat van alles te lezen over wat er wel niet in de sterren zou staan geschreven. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Je kunt alleen maar kennis opdoen als je het leest in een boek. Dus dat zij de vraag konden stellen naar de koning van de Joden, dat kunnen ze alleen maar weten uit een boek. Uit het boek van hun grote voorman Daniel, hoofdstuk 9, vers 25, Messias, de vorst. De vorst die niet wordt uitgeroeid, maar niet voor hemzelf. Niet alleen in Judea en Galilea werd door de schriftgeleerden gerekend, maar ook door de wijzen van Babel werd gelezen en gerekend. En toen die ster ineens verscheen, was dat voor de wijzen het teken dat de profetie van hun grote voorganger Daniel in vervulling zou gaan. Dat de koning geboren was. En dan pakken ze hun koffertjes en gaan ze op weg. Komen ze terecht in het huis van Maria en Jozef en buigen ze zich uitgerekend neer voor Jezus. En verder komt er niemand. Of, nou ja, ik vergis me natuurlijk. Er gingen natuurlijk wel mensen naartoe. Soldaten, om kinderen te doden. Maar voor de rest, niemand. Niemand geloofde het. Niet bij zijn geboorte, maar ook later hebben ze hem niet willen erkennen. De koning van de Joden. Nooit heeft iemand hem zo genoemd. De koning van de Joden, pas toen hij gekruisigd werd. In drie talen kwam het boven zijn kruis te staan tot hun grote ergernis. En laten we eerlijk zijn, het is toch ook een ongelooflijke geschiedenis dat nu uitgerekend Jezus, de man aan het kruis, de door God gezalfde koning, onze redder is. Het is een ongelooflijk wonder, maar je kunt er niet omheen, de Bijbel rekent het je onontkoombaar voor. Dus of het van belang is om je Bijbel te kennen, goed te kennen, om bij hem uit te kunnen komen, altijd weer opnieuw. En in hem onze zekerheid te kunnen ontvangen. Hij is het die ons redt, geen ander. Het is de vraag die we onszelf mogen stellen. Kennen we de Bijbel? Dan heb ik het nog niet eens over de vraag of we er ook uit leven. Kennen we Gods woord? Het is noodzakelijk om te kunnen leven. Om vastheid te krijgen in je leven. Om staande te blijven in het leven. En als je de Bijbel niet kent, dan ben je aan het spelen met je leven. De Bijbel moet je lezen, dagelijks, voor jezelf, met en voor je kinderen, als God ze je gegeven heeft. En zo word je bevestigd wat de Heer beloofd heeft, wat de Heer gezegd heeft, dat gebeurt altijd. Nu is zo'n geschiedenis over het bezoek van de wijzen aan Jeruzalem een lastig verhaal. We kennen het allemaal, je zou zeggen, dat is toch eigenlijk ook wel genoeg. Dat is een prachtig verhaal en maar dan wel mee verder. En waarom ga je er zo diep op in? Waarom kunnen we het niet gewoon bij het verhaal laten zoals het zich geeft? Waarom moet je erin gaan graven? Waarom moet je de dingen uithalen die we morgen misschien alweer vergeten zijn? Hebben we geen andere dingen aan ons hoofd? Ja, waarom duik je erin? Omdat er juist ook zoveel andere dingen zijn in het leven. Dingen in ons persoonlijk leven, in het gemeenteleven, in het wereldleven, die ons bezighouden en die ons zo vaak naar beneden trekken, waar we depressief van worden, waardoor we geen uitzicht meer zien. Dingen die ons moedeloos maken. Denk maar aan de wereldproblemen van dit moment, oorlog en terreur. Of aan hoe het ervoor staat in de kerk in het algemeen. Of denk aan je eigen persoonlijke problemen die je zou kunnen hebben en die misschien wel onoplosbaar zijn, uitzichtloos. Waarom duik je erin? Omdat als je erin duikt, je erachter komt dat het woord van God betrouwbaar is, van de eerste tot de laatste letter. Je kunt op God aan. Je kunt op zijn beloften aan. Wat is aangekondigd, gebeurt. Je hoeft er geen seconde aan te twijfelen. En aangezien we er regelmatig wel aan twijfelen, moeten we een paar slagen dieper durven gaan dan het gewone verhaal. Naar de fundamenten graven waarop ons geloof is gebouwd. Kinderen beginnen bij het verhaal en dat is uitstekend. Maar volwassenen moeten hun wortels dieper in de grond laten groeien. Wordt je geloof sterker, ook in spannende tijden. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast, zijn heerschappij vat de loop der tijden. Zijn sterke hand die nooit heeft misgetast. Dat geloof, dat is een resultaat ergens van. Van lezen, van luisteren, van erover nadenken, nog weer eens lezen, luisteren, erover nadenken, erover praten met elkaar. Zo gaat het, zo groeit het, zo verdiept het zich. Wat hij heeft gezegd en bepaald, dat gebeurt. Dus Gods kind kan veilig gaan, wordt voor verbrijzeling behoed in een wereld waarvan je denkt, wat moet er van terechtkomen? Gods kind kan veilig gaan als het gaat om geloof en kerk. De kerk is van Jezus Christus, het niet van ons. En ook als het gaat om jouw persoonlijk leven en om het leven van je geliefden. Je kunt er altijd vast op aan. Gods kind kan veilig gaan. Wij zijn in leven en sterven het eigendom van Jezus Christus. Dat heeft hij gezegd. Ik ben van hem. Beloofd is beloofd. Amen. God is getrouw zijn plannen, vader niet gezang. 250 gaan we nu met elkaar zingen. we samen bidden? Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. Kinderen komen terug en dan zingen we tot slot Niemand is als u, opwekking 474.
Wij zijn Dorcas. We geloven in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is en redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn en bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn. Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op. Wij zijn Dorcas. Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten we onze talenten in. Van de winkels tot de boekhouding en projectmedewerkers in Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen we ervoor dat Dorcas werkt. Samen is voor ons een sleutelwoord. De vele collega's en samenwerkingspartners in de landen die ons werkterrein vormen, zijn voor ons van levensbelang. En dat geldt ook voor alle die met ons optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg. Wij verbinden mensen in Nederland aan mensen in nood. En onze mensen die ter plekke concrete hulp bieden. Dat maakt Dorcas een onmisbare schakel in een groter geheel. Zolang er armoede is en ongelijkheid, zolang er onrecht is en onrust, zo lang is Dorcas nodig. Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.
angstige kinderen zuilen bij u. Niemand is als u. Niemand is als u. Niemand die mijn hart vervult zoals u. Ook al zoek ik heel mijn leven lang God, er is niemand zoals u. Ook al zoek ik heel mijn leven lang God, er is niemand zoals u. Niemand zoals u.
Ontvang nu de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met u allen.